Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Nieuwsupdate met Jamie Trainte.
Artsen van het Erasmus MC zijn geschrokken dat het aantal hepatitis B en C diagnoses het afgelopen jaar met 40% is afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Milan Zonneveld is maag-darm-leverarts en onderzoeker aan het Erasmus MC. Hoe kan het dat er zoveel minder diagnoses hepatitis B en C zijn vastgesteld?
Ja, de oorzaak daarvan is denk ik, heeft meerdere factoren. Belangrijk is dat door de druk die de corona op de zorg heeft gelegd, er gewoon veel minder mensen naar de dokter zijn gaan voor andere redenen. En dat betekent ook dat er minder bloed is geprikt, er minder vaak verhoogde leverwaarden zijn vastgesteld en op die manier ook minder hepatitis B en C diagnoses zijn gesteld. Ook is het zo dat er minder SOA, dus seksueel overdraagbare aandoening screening, is verricht het afgelopen jaar. En dat is een andere manier waarop deze mensen soms in beeld komen met een B- of een C-infectie.
En was corona dan ook de hoofdoorzaak waarom jullie dit onderzoek besloten te doen?
Ja, de aanleiding was eigenlijk dat wij merkten dat we steeds minder patiënten met hepatitis B of C verwezen kregen naar onze polykliniek. En daar schrokken wij van, omdat we weten dat hepatitis B en C een van de belangrijkste oorzaken zijn van leverfalen en leverkanker in Nederland, maar ook wereldwijd. En met behandeling zijn die complicaties, dus leverfalen en leverkanker, eigenlijk heel goed te voorkomen. Maar dan moet de patiënt natuurlijk wel in beeld komen bij een dokter. En als het aantal nieuwe verwijzingen afneemt, dan weten we dus dat er, en dat blijkt ook uit ons onderzoek, honderden patiënten in Nederland rondlopen met een hepatitis B of een hepatitis C, die dat nu niet weten omdat de diagnose niet is gesteld. En de kans is groot dat we ze dus nu pas in beeld krijgen bij een arts op het moment dat er al ernstige complicaties zijn. En dat is natuurlijk ontzettend zonde.
En hoe kunnen de achterstanden die nu worden opgelopen eerder ingehaald worden? Voordat het, zoals je net zegt, te laat wordt, als het ware.
Ja, nou, ik denk dat bewustzijn wat betreft het bestaan van deze aandoeningen belangrijk is. Er zijn heel veel mensen in Nederland die hepatitis B en C hebben en dat dus niet weten. En dat zijn er met name mensen die geboren zijn buiten West-Europa, die dat als kind of rond de bevalling hebben opgelopen. Dus daar is het belangrijk dat er bewustwording ontstaat. Maar dat staat natuurlijk los van de corona aan zich. Ik denk dat de patiënten die het afgelopen jaar niet in beeld zijn gekomen, dat we die niet makkelijk terug in zorg krijgen. En dat met name nu het doel moet zijn om de duur van de coronapiek, zoals we daar ook nu weer in zitten, zoveel mogelijk beperken. Zodat er ruimte ontstaat om ook niet-coronazorg te leveren. En zodat mensen weer naar het ziekenhuis en naar de dokter gaan als ze klachten hebben. Want dat is uiteindelijk de enige manier. Je moet getest worden om een diagnose te krijgen. En daarvoor moet je naar de dokter gaan. En de enige manier om dat mogelijk te maken is om de druk op de ziekenhuizen zo snel mogelijk te verlagen. En eigenlijk het ontstaan van dit soort indirecte coronaslachtoffers zoveel mogelijk te beperken.
Ja, tot slot, we hebben natuurlijk al vaker gehoord hè, dat mensen het bezoekje aan de dokter uitstellen vanwege corona. Kunnen we nog meer van dit soort uitslagen verwachten, denk je?
Ongetwijfeld. We hebben het afgelopen jaar al gezien dat het aantal kankerdiagnoses tijdens de eerste coronapiek is afgenomen. Dat is inmiddels wel weer iets bijgetrokken, lijkt het. Maar ik ben ervan overtuigd dat wat wij nu zien voor hepatitis B en C voor heel veel andere aandoeningen ook geldt. We hebben dit voor deze diagnose heel mooi in beeld kunnen brengen, omdat er een landelijke registratie is van deze diagnoses. Hepatitis B en C zijn meldingsplichtig namelijk. En daarom heeft het RIVM daar goed inzicht in. Maar voor vele andere diagnoses geldt dit ook. Maar daarvoor moet nog verder onderzoek worden gedaan om in kaart te brengen hoe groot de afname daarvan geweest is. En wat dus ook op de lange termijn de verwachte schade daarvan is voor de gezondheidszorg in Nederland.
Het is vandaag precies 200 jaar geleden dat de Franse keizer Napoleon overleed. Naast verschillende herdenkingen zullen er vandaag ook persoonlijke spullen van de legendarische Franse heerser onder de hamer gaan. Waaronder een bebloede doek met zijn DNA erop. Correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Ja, het zal voor sommigen echt een hebbedingetje zijn. Wat moet een bebloede zakdoek van Napoleon op gaan brengen vandaag?
Nou, dat weten we niet precies nog. Er wordt 10.000 tot 15.000 euro verwacht aan opbrengst. Maar het is maar één van de spullen die geveild worden natuurlijk. Want laten we wel wezen, het is een veiling vandaag in Fontainebleau van privéspullen van Napoleon. En dat maakt het zo bijzonder. Het gaat niet over Napoleon als politicus, niet over Napoleon als legerleider. Nee, echt over hem als persoon. Dus wat kun je daar kopen op die veiling? Waar kun je op bieden onder andere? Nou, het gaat bijvoorbeeld over servies, een dessertbord waar Napoleon van gegeten heeft. Een kristallen glas waar hij uit gedronken heeft. Dat soort zaken allemaal, een zakdoekje bijvoorbeeld. Maar er zijn opmerkelijke dingen ook bij, opmerkelijke voorwerpen ook bij. Bij die 365 voorwerpen, je noemde er één, maar laat ik er een paar noemen eventjes. Er worden zijden kniekousen van Napoleon geveild. Jawel, ja. Want die zijden kniekousen in Frankrijk, die zijn nogal bijzonder, die zijn bekend. Er is zelfs een winkel in Parijs waar je exacte kopieën van de kniekousen van Napoleon kunt kopen. kopen. Nou, dat is één zo'n voorbeeld. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Er wordt een wit overhemd geveild van Napoleon. Daar zit ook een verhaal achter. Want Napoleon was er altijd beroemd om, volgens de overlevering, dat hij heel erg schoon op zichzelf was. Hij waste zich schijnbaar 4 à 5 keer per dag. Gingen liters aan parfum door bij hem, omdat hij zo schoon wilde zijn. Nou, zo'n wit overhemd staat daar ook symbool voor. Een haarlok van Napoleon wordt vandaag geveild ook. Ja, sommigen hebben daar veel belangstelling voor. Anderen vinden het heel bizar. En er is er natuurlijk dat laatste object inderdaad. Je noemde het misschien wel het pronkstuk van de veiling tussen aanhalingstekens. Een doek waar Napoleon onder lag tijdens een autopsie. 200 jaar geleden. Er werd autopsie verricht op het lichaam van de overleden Napoleon. Er lag toen een doek over hem. En het bijzondere is, in die doek zitten nog steeds de bloedvlekken van destijds. En in die bloedvlekken zitten natuurlijk ook DNA-sporen van Napoleon, zegt veilingmeester. Hij zegt, ja, dit is echt een veiling over de privépersoon Napoleon. En hoe dichterbij kan je komen als je het DNA hebt van Napoleon?
En toch nog even voor de duidelijkheid. Zijn al deze artikelen nou 200 jaar bewaard om vandaag geveild te worden? Is dat nou helemaal strategisch zo gegaan?
Nou ja, dat het vandaag geveild wordt, dat zal niet toevallig zijn natuurlijk. Hè. Op die 5 mei, de 200ste sterfdag van Napoleon, dat genereert natuurlijk extra aandacht, omdat er veel aandacht in de media ook deze dagen is voor Napoleon. Dus die dag is niet helemaal gekozen, maar dit komt voort uit verzamelaars. Het zijn allemaal privéverzamelaars. De veilingmeester is een liefhebber van Napoleon. Dus 365 heel speciale voorwerpen, inclusief dus die doek met bloedvlekken en een haarlok van Napoleon.
Toch iets anders. In Frankrijk woedt al maanden een discussie hoe om te gaan met de 200ste sterfdag van de Franse keizer. Zijn de Fransen door de tijd heen anders gaan denken over Napoleon?
Nou, er is wel wat debat, maar laten we het ook eerlijk zijn. Het is niet een debat wat de meeste Fransen nu echt bezighoudt. Hoor. Als je bij de supermarkt staat, gaat het niet over Napoleon, nee. Kan ik je verzekeren. Maar over heel andere dingen deze dagen. Maar er wordt over gedebatteerd. Dagblad Le Monde vat het vandaag heel goed samen. Die zegt, Napoleon is 200 jaar dood en er is al 200 jaar debat. Maar nieuwe argumenten zijn er eigenlijk niet meer. We weten dat Napoleon de slavernij herinvoerde. We weten dat hij met een staatsinrichting van Frankrijk kwam waar veel waardering voor is. Maar waarin ook de rechten van de vrouw veel minder waren dan de rechten van de man. We kennen zijn veldslagen, we kennen zijn oorlogen met de vele duizenden doden. Die kennis is er allemaal, maar het gaat er vooral eigenlijk om, hoe ga je daar nu mee om? En daarom wordt er met veel verwachting uitgekeken naar de speech die president Macron straks vanmiddag gaat houden op die sterfdag van Napoleon, over Napoleon. Wat voor toon gaat hij daar aanslaan? Gaat hij erkennen dat er fouten zijn gemaakt in het verleden over die slavernij bijvoorbeeld? Of gaat hij Napoleon neerzetten als held? Nou, het Élysée, het presidentieel paleis, belooft dat president Macron met een heel genuanceerd verhaal over Napoleon zal komen.
Oud-president Donald Trump krijgt vandaag te horen of hij zijn account op Facebook nog terugkrijgt. Na de bestorming van het Capitool in januari werd de Amerikaanse president verbannen van Facebook, YouTube en Twitter wegens opruiing. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. Ja, de beslissing over het Facebook-account van Trump zou om 9 uur lokale tijd komen. Dan is toch een beetje met het tijdsverschil de vraag, is er al nieuws?
Ja, we hebben net gehoord dat Trump zijn account op Facebook voorlopig niet terugkrijgt. En dus ook op Instagram, want dat hoort bij Facebook. Een toezichtscommissie die Facebook heeft ingesteld om over dit soort vraagstukken een oordeel te geven, zegt dat het gepast was om het account van Trump op te schorten. Maar is ook wel kritisch en zegt dat Facebook dat heeft gedaan zonder duidelijke procedure, zonder einddatum. En zegt dus dat Facebook daar alsnog mee moet komen met criteria om dat account eventueel weer te herstellen. Dus voorlopig krijgt hij nog niet terug, maar wellicht dat er nu wel zicht komt op een manier voor Trump om toch weer van Facebook gebruik te gaan maken. En want die toezichtscommissie is best wel kritisch op hoe Facebook dit heeft aangepakt.
Maar toch leek Trump ook wel het al een beetje te zien aankomen dat hij het niet meteen terugkreeg, want hij lanceerde gisteren ook een eigen communicatieplatform waarmee hij weer digitaal in contact kan komen met zijn aanhangers. Wat houdt het platform precies in?
Ja, er waren grootse plannen voor een eigen sociale media netwerk. En nou, dan valt het toch eigenlijk een beetje tegen, want het is een soort blog, heel 2005 eigenlijk. Mm-hmm. Dus absoluut niet wat we een beetje hadden verwacht op basis van berichten van zijn team. Die zeiden dat hij met een eigen platform zou komen. Het is vooral een website waar hij zijn eigen verklaringen en berichten kwijt kan. Toch een poging inderdaad om wel weer direct te communiceren met zijn achterban. Want dat is heel erg weggevallen, nu hij geen toegang meer heeft tot sociale media. Dankzij die sociale media is hij president geworden, kon hij effectief campagne voeren. En hij is nu toch een beetje onzichtbaar. Hij verstuurt persberichten, doet af en toe een interview. Maar dat trekt gewoon niet de aandacht die die ongefilterde sociale media berichten trekken. Dus ja, hij zou nog komen met een eigen sociale media netwerk ook, maar voorlopig blijft het dus bij een blog.
Ja, je noemt het net zelf ook al een beetje. Het heeft niet dezelfde impact die het had. Welke rol kan Trump de komende tijd nog spelen in de Amerikaanse politiek?
Hij probeert op het moment echt een beetje zijn territorium te claimen in de Republikeinse partij. Door inderdaad weer wat meer van zich te laten horen. Hij hoopt de Republikeinen warm te kunnen maken voor de congresverkiezingen van volgend jaar en de kingmaker in de partij te zijn, zoals dat dan heet. De grote man die andere politici kan maken of breken. Maar er is ook veel verzet tegen die rol die hij nog steeds speelt. Er is een andere, wat kleinere groep Republikeinen die het echt beu is dat Trump blijft liegen, bijvoorbeeld over vermeende fraude in de verkiezingsuitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Dus de Republikeinse partij is heel erg zoekende, precies over die vraag: welke rol kan Trump nog spelen en moet hij nog spelen? En de sociale media spelen daar zo'n belangrijke rol in. Het feit dat hij nu toch geen toegang krijgt tot Facebook voorlopig, dat het ook voor zijn positie in de partij bepalend kan zijn.
Ja, en dan is er ook nog ander nieuws dan Trump uit de Verenigde Staten. Namelijk de advocaat van Derek Chauvin, de ex-agent die in april schuldig werd bevonden aan de dood van George Floyd, wil dat het proces tegen hem wordt overgedaan. Op basis waarvan doet hij dit verzoek?
Ja, het is geen ongebruikelijk verzoek. Het komt wel vaker voor in strafprocessen. De advocaat zegt, Derek Chauvin heeft geen eerlijk proces gekregen, omdat er heel veel publiciteit was over die rechtszaak. En de jury zou daardoor beïnvloed zijn in zijn ogen. Dat heeft hij ook tijdens die rechtszaak al wel aan naar voren gebracht. Hij vindt dat de rechter de jury echt had moeten afsluiten van de buitenwereld. En vindt ook dat juryleden zich misdragen zou hebben. Er is net wat ophef geweest over een van de juryleden die dus geoordeeld heeft over Chauvin, of hij schuldig is of niet schuldig aan de moord op George Floyd. De zwarte man die doodgedrukt werd in Minneapolis vorig jaar. En een van de juryleden is gesignaleerd op een foto bij een mars in Washington ter herdenking van Martin Luther King. En daarbij had hij een t-shirt aan waarop stond get your knee off our necks. Dus haal je knie uit onze nek, zo heette die rally daar. En deze man heeft zelf gezegd dat hij dat niet als een protest tegen politiegeweld zag. Dat het een feest van de zwarte gemeenschap was vanwege de burgerrechtenbeweging en Martin Luther King, om dat te vieren. Maar het plaatje roept wel vragen op. Nou is het ook weer niet zo dat daarom alles meteen van tafel zou kunnen gaan. Op zich mogen juryleden best een mening hebben. Het gaat erom dat ze die opzij kunnen zetten en onbevooroordeeld naar het bewijs kijken. De verdediging van Derek Chauvin kan zo'n foto wel gebruiken om toch dat vonnis in twijfel te gaan trekken.
Ja, als je dit zo hoort, inderdaad wel een verzoek waar wel echt goed naar moet worden gekeken. Wanneer kan daar dan een reactie op verwacht worden?
Nou, dit is een. Je zou het kunnen zien als een eerste stap naar een compleet hoger beroep. In juni horen we meer over de straf die Chauvin in deze eerste ronde krijgt. Maar het is dus wel waarschijnlijk dat er een hoger beroep komt. En dat kan zomaar langer dan een jaar duren voordat dat echt voor een rechtbank komt. Dus het is nog wel iets waar veel tijd overheen gaat.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.